Lieve mensen, ik heb maar één vraag gekregen schriftelijk. Klopt dat of zwerft er nog eentje rond? Je hebt gesproken over groeiend geloof. Kun je wat zeggen over groeiend geloof uit je eigen geloofsleven? Wauw, zulke vragen krijg ik niet zo vaak. Het is ook vaak veel makkelijker algemeen theologische verhalen te houden dan wanneer iemand zomaar tegen je zegt, hoe werkt dat nou bij jezelf? Het feit dat die zuster uit Oostenrijk, die arts, ooit tegen mij dit soort dingen zei, dat had natuurlijk ook een reden. Als je dan mijn vrouw zou vragen of ik meer een pessimist of een optimist ben, zou ze ook zonder meer zeggen een pessimist. Dat zou je misschien niet zo direct aan me zien, maar daar zit wel wat in, ja. Een pessimist is meer iemand die, als het over de gevolgen van bepaalde zaken gaat, eerder geneigd is de negatieve gevolgen te benadrukken dan de positieve. En dat heeft ook uitwerking in je eigen leven. Dat is natuurlijk ook wel een karakterkwestie. Dat is een aspect, dat heb ik vanavond eigenlijk niet zo direct benadrukt. Maar het is wel erg belangrijk dat pessimisme en optimisme ook gewoon een psychologisch aspect hebben. Ze hangen ook samen met je karakter. En denk erom dat karakter is nooit alleen maar slecht of goed. Het heeft altijd zijn voor- en nadelen. Mensen die optimistisch zijn, kijken vaak blijmoedig naar de toekomst. Want ze rekenen vooral met de positieve dingen. Maar hun gevaar is dat ze daardoor eventuele nadelige kanten makkelijk over het hoofd zien of wegwuiven. En de pessimist is vaak veel ongelukkiger, want die houdt alleen maar rekening met de negatieve gevolgen. En krijgt daar ook natuurlijk wel eens gelijk in. Maar leeft natuurlijk ook minder gelukkig. En als dan het geloof daarbij komt, dan denk ik dat beide, als ik het nou in die taal mag zeggen, beide zouden moeten leren meer realist te worden. Meer rekening te houden met wat God kan doen. Dan zal de pessimist makkelijker zijn pessimistische ideeën laten vallen. En dat had ik toen nodig, toen ze dat tegen mij zei. En de optimist die zal ook mogelijk rekening houden met andere scenario's. Dan alleen maar blijmoedig naar de toekomst te kijken. Nou ja, ik weet niet wat ik er allemaal nog verder over moet zeggen. In ieder geval, laat ik zo zeggen. Al die dingen hebben natuurlijk wel degelijk ook met onszelf te maken. En dus ook met mij te maken. Ik denk nu al aan de voorbeelden waar ik de volgende keer over wil hebben. Maar de Heer Jezus tweemaal in het Matthäus-evangelie zegt, groot is je geloof, groot is je geloof. En als ik aan die beide voorbeelden denk, die we dan gaan behandelen, ja, dan kan het niet anders, of dan denk je ook bij jezelf, jongen, als ik in zo'n omstandigheid zou zijn, zou ik zo'n groot geloof kunnen opbrengen? En tegelijkertijd zeg ik dan ook tegen mezelf, dat opbrengen is alweer een gevaar. Alsof je jezelf moet opkrikken tot een bepaald niveau. En dan ben je toch eigenlijk weer met jezelf bezig. Want dat grote geloof, maar daar gaan we het volgende keer over hebben, dat betekent vooral enorme verwachting van de Heer hebben. En niet een bepaalde capaciteit in jezelf die je kunt opvijzelen, opkrikken. En in feite, als de discipelen vragen, geef ons meer geloof, zou je kunnen zeggen dat het antwoord van de Heer is, dan moet je meer op mij zien en meer op mij vertrouwen. Dat is dat mosterdzaadje. Dan moet je meer in mij investeren. Nou, daar laat ik het dan maar bij. Wie heeft er een mondelinge vraag? Ga u aan.
U hebt vanavond vooral gezegd van.
Ja. Ja. Ik moet even vertalen, want de mensen die nu naar die opname luisteren, die horen nou de hele tijd helemaal niets. Maar die hebben een verlangen in hun hart dat ik het tenminste zal samenvatten. En dat ga ik dus nu doen. U bent verbonden aan de Gereformeerde Bondsgemeente in Den Haag. En het is al heel mooi dat jullie als gemeente daar ook een gebedszaak van maken als daar zieken zijn. En dat daar samen voor gebeden wordt, ook als gemeente. En u vertelt van een concreet geval waar dan na verloop van tijd toch geen verbetering zichtbaar is. En daar heb ik twee vragen bij. Retorische vragen, u hoeft er geen antwoord op te geven. Ten eerste, dit is wel een vraag. Kent u het boek van Martin Paul, die toen nog dominee van Dirksland was? Ook in de Gereformeerde Bondsgemeente. Waar de vraag van de zuster naar hem toe kwam om ziekenzalving. Dat gaat nog verder dan voorbeden in de gemeente. En hij was daar natuurlijk een beetje van in de war, want dat waren ze totaal niet gewend. En de kerkenraad ook niet. Hij heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan, hij heeft erover gepreekt. En tenslotte heeft die kerkenraad gezegd, we gaan dat doen. Want ik zeg wel eens een keer een beetje cynisch, olie smeren kan iedereen. Maar er staat in Jacobus 5, het gelovige gebed zal de zieke gezond maken. Niet die zalfolie als zodanig. Dus die hele kerkenraad moest daarvoor klaargemaakt worden. En tenslotte hebben ze dat gedaan en die vrouw is genezen. En hij heeft daar een boek over geschreven waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Want als het weer de zoveelste evangelische schrijver is die dat soort dingen beschrijft, dan wordt dat in de kerken, laten we nou maar vertellen zoals het is, vaak niet zo erg serieus genomen. Maar dit was een theoloog, later ook hoogleraar theologie, een collega van mij geweest, die dat beschreven heeft, hoe ze dat uit eigen ervaring hebben toegepast en welke theologische overwegingen erbij een rol speelden. Dat heeft geweldige uitwerkingen gehad binnen de kerk als geheel. Daar ben ik heel erg blij mee. Het tweede voorval wat ik u wil vertellen, waar u mag doen wat u wilt, dat is dat er ooit bij de EO het initiatief is geweest, misschien is het ook alweer een jaar of 7 geleden. Laten we eens een keer een aantal theologen bij elkaar brengen, evangelisch en reformatorisch, om samen na te denken over dat ingewikkelde vraagstuk van genezing. Dat hebben we toen gedaan en al pratende werd ik getroffen door iets wat ik vanavond ook al noemde. En dat is dat er een soort, een kloof is misschien een groot woord, maar toch een grote theologische afstand is tussen evangelischen en reformatorisch. En dat heb ik toen benoemd. Toen hebben ze gezegd, oké, de volgende keer moet jij daar een inleiding over houden, om dat te gaan benoemen. En wat ik aangaf is dit. In de reformatorische theologie is die nadruk op de soevereiniteit van God enorm groot. We moeten bidden, dat is bijbels. Maar wat de uitwerking van het bidden is, ja, dat is een heel moeilijke vraag. Want uiteindelijk, zoals ik het straks al formuleerde, als God iemand wil genezen, dan gebeurt het toch wel. En als iemand God niet wil genezen, gebeurt het toch niet. Als je met dat in je achterhoofd gaat bidden voor een zieke, in dit geval, u hebt het over iemand die zwaar doof is. Als je zo gaat bidden, dan zou ik, dat is een beetje cynisch, ook bij voorbaat zeggen, nou, dan hoef je er ook niet veel van te verwachten. Omdat je uiteindelijk het toch weer bij God neerlegt. En daarmee heb je zelf schone handen. Want als het dan niet gebeurt, dan zeg je, nou, het was zeker niet Gods wil. En in die toespraak die ik toen voor die theologen heb gehouden, toen de volgende keer ik dat moest uitleggen, toen zei ik, bij evangelische werkt het heel anders. Evangelische hebben niet die soevereiniteit, ja, die geloven ook in de soevereiniteit van God, maar die geloven ook in de verantwoordelijkheid van de mens. En die geloven dat de verhouding tussen die twee een mysterie is. Dat krijg je niet in kaart. Terwijl Calvinisten van huis uit, tenminste zo was het vroeger, het verandert wel, denken dat kun je niet op één lijn stellen, dan gaat dat altijd ten koste van de soevereiniteit van God en daarom moet dat elke keer weer benadrukt worden. En evangelische leggen veel meer de nadruk op de verantwoordelijkheid. Dat heb ik vanavond eigenlijk ook gedaan. Door elke keer te zeggen, kijk, de heer Jezus legt, sorry dat ik weer die uitdrukking gebruik, maar die maakt het wel duidelijk, legt de bal in het net van die ander. Jouw geloof heeft hij behouden. Jij moet geloven, dan gaat het gebeuren. En ik heb een paar voorbeelden genoemd en in de loop van deze serie komen die andere voorbeelden vanzelf ook nog wel aan de orde. En toen heb ik dat geprobeerd uiteen te zetten. En ik heb gezegd, ik denk dat dat een simpele reden is waarom evangelische voorgangers wereldwijd onnoemelijk veel meer successen hebben in de genezingsbediening dan Calvinisten. En dat komt door deze theologische achtergrond. En toen vroeg ik aan hen een testvraag. Anne van der Bijl, die we allemaal kennen van Open Doors, heeft ooit een boek geschreven. And God Changed His Mind. In het Nederlands vertaald onder de titel God Bedacht Zich. En toen vroeg ik aan hen allemaal, evangelisch en reformatorisch, geloof je dat dat kan? Geloof je dat gebed God van gedachten kan doen veranderen? En toen stonden mijn lieve reformatorische vrienden met de rug tegen de muur. Want op grond van hun theologie, zoals ze opgevoed waren, moesten ze zeggen, nee, dat kan niet. Ik lees u het blad Sophie. Nee, dat is ook niet zo vreselijk bekend, helaas. En het laatste nummer, daarin stond, dat ging over spel. Het is eigenlijk een filosofisch blad samen van de Evangelische Hogeschool, samen met de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte. Dat is wel leuk, combinatie van evangelische en Calvinisten. En het laatste nummer ging over spel en de theologische en filosofische betekenis daarvan. En daar stond een heel stuk in van J.H. Bavinck. bekend theoloog, zoon van de grote dogmaticus Herman Bavinck. En daarin vergeleek hij de wegen van God met het schaakspel. En toen hebben ze mij gevraagd om daar commentaar op te leveren. En dat heb ik ook gedaan. Als je het wil weten, dan moet je dat maar in dat blad nalezen. Sophie heet het en het is uitgegeven door de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerden. En ik zei, Bavinck past het spel niet toe en het klopt theologisch ook niet. Hij gaf de indruk dat uiteindelijk volbrengt de zwakke speler toch niets anders dan de wil van de sterke speler. Met andere woorden, uiteindelijk gebeurt toch alles zoals God het bedoelt. Wat mensen ook doen, God uiteindelijk beslist wat er gebeurt. Ik zeg, maar zo gaat het helemaal niet in het spel. Ik zeg, de sterke speler wint, dat staat vast van tevoren. Maar de zwakke speler heeft wel degelijk een eigen keuzevrijheid. Hij beslist wat voor zet hij doet. Dat kan een hele stomme zet zijn, dus hij gaat ook gegarandeerd verliezen, dat spreekt vanzelf. Maar het verandert niets aan zijn eigen keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. Zo zit het spel in elkaar. En als je het dus wilt toepassen, dan is dat ook precies zoals ik geloof dat het theologisch in elkaar zit. God in zijn soevereiniteit heeft soeverein besloten de mens in te schakelen in zijn wegen. En uiteindelijk staat volkomen vast dat Gods raad in vervulling gaat, want hij is als die sterspeler tegen die zwakke beginneling. Maar dat verandert niks aan het feit dat die zwakke beginnelingen allemaal rare zetten kunnen doen. Misschien gaan ze vannacht in Amerika ook hele rare zetten doen. Maar God is daar geen ogenblik door uit het veld geslagen. Uiteindelijk, of het nou linksom of rechtsom is, hij komt tot zijn doel. Toen had de redacteur, dat is een ondeugende jongen, die had erboven geschreven, contra-contra-reformatorische reactie van Ouwendeel. Dat vond ik wel. Nee, contra-contra-remonstrantse reactie van Ouwendeel. Nou, voor de fijnproeven ze dat even tussendoor. Maar dat is me zo ontzettend duidelijk geworden, dat geef ik u mee om dat mee te nemen en misschien zijn we aan de orde stellen in uw gemeente. Zolang je deze extreme opvatting, die toen nog heel goed paste in die tijd. De theologen kunnen het heel goed begrijpen waarom dat toen zo was. Als je eenzijdig al die nadruk legt op de soevereiniteit van God en niet gelooft dat gebed God van gedachten kan veranderen, zul je ook nooit leren om genezing op gebed te zien. Omdat die genezing dan altijd theologisch los is staat van het gebed. Dan die genezing is omdat God dat al inderdaad op dat moment wou. Ik heb bij een reformatorische auteur gelezen in Amerika. Ik ben zijn naam even kwijt. Allemaal Hollandse namen daar natuurlijk. Maar die schreef ook, zelfs die gebeden die wij dan doen voor die zieken, zijn allemaal door God al van tevoren beslist en bepaald. Die liggen allemaal vast in zijn raad. Dat is nou, jede consequentie führt zum Teufel. Maar dan is alles aan de kant van de soevereiniteit. En dan zal de gebedsgenezing, met uitzonderingen, ik bedoel, het was heel goed en lief van de Heer dat hij daar die zegen gaf in Dirksland. Want het heeft heel veel mensen geholpen. Maar in het algemeen zul je daar weinig van zien. En dat komt door de theologische ondergrond. Want die theologische ondergrond neemt het geloof weg. Het geloof dat als we met elkaar gaan smeken, dat er wat gaat gebeuren. Laat me een voorbeeld geven. Ik weet niet of ik dat al genoemd heb of het nog ga noemen. Doet er ook niet toe. Lucas 18, daar zegt de Heer Jezus. Als de Zoon des Mensen op aarde komt, zal hij nog niet geloof vinden, maar dat geloof. Dat geloof van die vrouw. Wat voor geloof is dat? Dat geloof van die weduwe, dat was, als ik maar die rechter aan zijn hoofd blijf zeuren, dan zal die tenslotte doen wat ik zeg. En de Heer Jezus zegt, de toepassing daarvan is, denk je nou dat God niet zal luisteren naar die mensen die dag en nacht naar hem roepen? En dan voegt hij er aan toe, maar als de Zoon dus mensen komt, zullen er dan nog mensen zijn die dat geloven? Dat als je aanhoudend God bidt, dat het dan zal gebeuren. En naar mijn bescheiden mening, een consequente Calvinist zal altijd moeten zeggen, nee, dat kan niet. En ik zeg maar, dat is wel wat ik in de Bijbel lees. En dat is ontzettend boeiend, dat is een hele uitdaging. Martin Paul heeft die uitdaging aangegaan om in uw gemeente daar een discussie over los te krijgen. Denken jullie dat het gebed God van gedachten kan laten veranderen? Of denken jullie, als we bidden, God wou die persoon toch wel genezen, anders had hij niet gedaan. Als je zo denkt, zal er nooit veel gebeuren. Nou, dat is de uitdaging aan u meegeven. We hebben straks even gepraat, dus daarom weet ik een beetje hoe het werkt. Bij u, maar neem dat eens mee. Ik heb dan gemerkt dat heel veel het inzicht verdiepte. Waarom er zoveel verschil is in benadering ook van de genezingsbediening tussen een consequente reformatorische theologie en evangelische theologie. En dat zit hierop vast. Nou, ik ben blij dat ik dat kon vertellen, want het staat dan ook weer op de opname. En dan horen andere mensen dat ook weer, want dit zijn een paar heel belangrijke dingen veroverwegen. Is er nog iemand anders die zo'n ingewikkelde, nee niet ingewikkeld, maar veelomvattende en diepgaande vraag heeft? Twee tegelijk, één gaat staan en één steekt zijn vinger op. Nou, dat staan is meer energie voor nodig, dus die mag eerst. Ja, ja. Nee, dus even samenvatten. Die tekst van 2 Korinthe 5 is daarom zo mooi, omdat je daar ziet, dat onderstreept wat we net hadden, dat het niet alleen maar ligt bij de soevereine God. Het is God die smeekt aan de mens, laat u met mij verzoenen. Terwijl als je eenzijdig zou denken dat of een mens verzoend werd, dat ligt 100% uitsluitend bij de soevereine God. Dan kun je nooit begrijpen dat God serieus mensen smeekt. Want dat baden in de Statenvertaling, dat betekent dat eigenlijk smeken. God smeekt door middel van zijn dienstknechten, laat u toch alsjeblieft met mij verzoenen. Laat het werk van mijn zoon voor jou niet te vergeefs zijn. En dat is heel bijzonder dat God, dat Paulus dat zo beschrijft. En dus daarmee ook een heel stuk verantwoordelijkheid van de mens legt. Zodat als een mens behouden wordt, het 100% een werk is van Gods genade. Maar als een mens verloren gaat, dat is 100% zijn eigen schuld. Daar zit een spanning in. Die kunnen we niet oplossen. Dat krijg je niet in een schemaatje bij elkaar. Maar daar moeten we wel mee zin te leven. En in de genezingsbediening werken precies diezelfde principes. Gods soevereine genade die geneest, maar ook de verantwoordelijkheid van de mens. Nou, in die laatste paar minuten geven we deze broeder nog even het woord.
Gaat het wel weer aan met vertrouwen?
Met vertrouwen? Nee, dat is eigenlijk hetzelfde. Hetzelfde. Het Griekse woord voor geloof. De vraag is, gaat geloof samen met vertrouwen? Het Griekse woord voor geloof kan ook vertaald worden met trouw. Het wordt ook voor God gebruikt. God is trouw. En geloven in is vertrouwen hebben in iemands woorden. Je vertrouwt. Geloof betekent dus ook niet alleen maar geloven dat wat God zegt waar is. Maar je in geloof aan God overgeven. Je toevertrouwen aan. Dat is ook wat er met trouwen gebeurt. Als je trouwt, dan zeg je tegen die ander, ik geloof in jou. Ik heb geloof in jou. Maar dat betekent, ik vertrouw jou. Maar niet alleen ik vertrouw jou, ik geef mij ook over aan jou. Ik vertrouw mijzelf toe aan jou. Geloof is dus ook overgave. En als je, daar zou ik nou een taalkundige verhandeling over willen afsteken. Vroeger toen we nog geen internet hadden, had ik wel eens gehoord dat geloven in het Zweeds een woord is dat op vertrouwen lijkt. Dus dat zou ik nu zo na kunnen kijken, maar ik kwam een keer iemand tegen, die was aan het parkeren, een Zweed, dus ik draai langs. Hij zegt, sir, can I ask you a question? What is to believe in Swedish? En hij zei, tro. Ik zeg, dat wou ik even weten, precies, dank u wel. Geloof en vertrouwen, die woorden worden ook soms door elkaar gebruikt. Als er staat in Handelingen 16... geloof in de Heer Jezus en gij zult behouden worden. Dat staat er in de NBG-vertaling. Want er staat eigenlijk geloven op. En die geven dat ook zo weer. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden. Want geloof en vertrouwen, dat ligt heel dicht tegen elkaar. Wij gaan het voor vanavond afsluiten, lieve vrienden. Laten we dat doen met gebed. Trouwe God. Zo zeggen we dat als mensen die vaak zelf zo ontrouw zijn. Als wij ontrouw zijn, God blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. U bent trouw naar in alles wat u gezegd hebt dat u gaat doen. U bent trouw in uw woord. U bent trouw naar uw kinderen toe. Ook al vinden we het soms moeilijk om in die trouw te geloven, omdat de dingen zo slecht gaan voor ons. We hebben dat vertrouwen in u. Dat u trouw bent aan ons. Niet altijd op de manier zoals wij dat zouden wensen. En toch bent u trouw. Op uw manier. Geef ons dat vertrouwen. Dat u het goed met ons meent. Maar ook dat u volmaakt in staat bent. Om uw liefde en trouw zo aan ons te bewijzen. Dat het ons goed gaat. Op uw manier. En Heer, als het anders gaat dan we zouden wensen, geef ons dan dat vertrouwen dat u weet wat u doet en waar u mee bezig bent. Wat de uitslag van die verkiezing ook is, geef ons het vertrouwen dat u weet wat u doet En wat de uitslag mag zijn als we weer naar de dokter gaan, of als we bij onze baas op bezoek gaan om over ons werk te spreken, of wat het ook mag zijn. Geef ons dat vertrouwen dat u weet wat u doet. En dat de dingen u niet uit de hand lopen. Heere, wees ons zo nabij. En als we een gering geloof hebben, geef ons dan een groter geloof. Help ons dat dat geloof gaat groeien. Niet doordat we op onszelf zien. Niet doordat we bij onszelf de maat nemen. Maar doordat wij op u zien. En in u investeren. Heere, wees zo met ons. Bewaar ons als we van hier gaan. Gedenk ons en zegen ons. En wil ons ook een volgende keer hier weer in gezondheid bij elkaar brengen. Wij loven en prijzen u. Om alles wat u bent. Om alles wat u doet. Verheerlijkt is uw naam. Amen.